Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Vroeger, toen ik speelde voor Groningen en er kwam een tegenstander van dat kaliber langs, dan zei de trainer, die gaan we bij de strot pakken.
Ja.
Die mogen niet ademen. Wij zijn de baas.
De podcast over FC Groningen.
Ben jij aangekomen tijdens jouw 3 jaar afwezigheid? 2,5?
Sinds ik weer in Nederland ben.
Serieus?
Dus die 2,5 jaar, dat ik in het buitenland was, in China, heel veel groente. Dus minder in veel vis. Dus minder koolhydraten. Maar uiteindelijk kom ik dan terug. En dan verlang je weer naar die frikandel speciaal. Die heb je al zo lang niet meer gehad. Ja, en dan nam ik iets te letterlijk, denk ik, deze paar maanden. Dus, maar ik heb me ook even laten checken bij dokter Veentje. Dat is mijn bevriende hartarts, oud-Veendamarts.
Ja.
Ik zeg, ik wil op dieet. En ik zeg, moet eens kijken, man. En dan kijkt hij me aan en die zegt van, wat wil je nou over?
Praat je over?
Ja. Ga gewoon leven.
Nee, maar wij zien er gewoon hartstikke strak uit. Mis je even naar de presentator, Mark.
Ja.
Mark Mertens.
Ja, ja, ja.
Want Thijs de Jong is ziek.
Ja. Ja, alle beterschap Thijs vanaf
hier. Ja. Dus we zitten hier met een nieuwe presentator en een verloren zoon. Want ik laat aan jou de introductie over natuurlijk, dus bij deze.
Ja, nou ja, god, een verloren zoon. Kijk, eerder ging ik natuurlijk altijd mee met William ook naar de laatste trainingen van FC Groningen om het voorbereidingsverhaal te maken. En vandaag mag ik dus Thijs' stoel vullen. Nou, jullie horen ze al. William Pomp en Joop Gal zitten hier gelukkig bij me. Ja, heren, allereerst Joop, hoe is het met je?
Goed. Nou, ik weet niet wat Thijs heeft, maar ik had het te pakken vorige week. Dus een zelftestje gedaan. Ik bleek geïnfecteerd te zijn door deze virus.
Okay.
Dus ik ben uitgeziekt, zeg maar. Gewoon quarantaine geweest. En ik ben nu in orde. Alhoewel ik nog een klein beetje de naweeën heb van een verstopte neus en een beetje verkoudheid. Maar voor de rest gaat het prima met mij.
Nou, eerlijk is eerlijk, je ziet er goed uit. En William, jij ziet er natuurlijk altijd goed uit.
Jazeker.
William, hoe is het?
Ja, hartstikke goed. Ik ben blij dat Joop weer terug is. He, ik heb hem voor het eerst sinds 2,5, nou ja, hoe lang? Ja, sinds 2 jaar en een paar maanden heb ik jou weer in de armen gesloten vanochtend.
Ja,
want we hebben elkaar helemaal niet meer gezien in de tussentijd.
Nee. Wel veel gecontact.
Zeker.
In die zin gecontact. Omdat wij elkaar langer kennen dan vandaag, ben ik ook nog wel eens geïnteresseerd in de privésfeer van jou. Zodoende hebben wij contact.
Gebeld vanuit China, gebeld vanuit Indonesië, et cetera, et cetera. Maar nu gelukkig weer in Nederland. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Ja. En ik ben nog blijer dat hij hier weer zit.
Dankjewel.
Ja.
Nou ja, ik denk wij allemaal inderdaad. En nou ja, we gaan het natuurlijk vandaag over FC Groningen ook voornamelijk
Zeker.
Hebben. Maar laten we even beginnen met eigenlijk wat heel erg speelt op dit moment bij de club. Michael de Leeuw.
Ja.
Kun je eens even kort uitleggen, wat is nou precies aan de hand?
Zal ik eerst de situatie even schetsen en dan kan Joop zo meteen inhaken, want Joop die kent Michael de Leeuw als geen ander.
Ja.
Ik zat zaterdagavond, ik zat even helemaal vanaf het begin af aan vertellen. Ik zat zaterdagavond voor de buis, ESPN, te kijken. Kees Kwakman zat in de studio bij ESPN. Kees Kwakman heeft, weet ik, goed contact met Dick Lukien onder andere. En op een gegeven moment kwam Kees Kwakman met het nieuws, ik weet niet waar hij het vandaan had, maar met het nieuws dat Michael de Leeuw niet bij de wedstrijdselectie zou zitten. Nou ja, dat was een verrassing, denk ik, voor elke FC Groningen volger ook en voor elke supporter ook, denk ik. Maar goed, het was al 22:50 s'avonds, dus ik denk van ik bel hem nu niet meer. Ik zet de volgende ochtend de wekker en ik ga hem in alle vroegte bellen. Ik weet dat hij ook vroeg op is, hij heeft kleine kinderen. Dus ik heb hem voor de wedstrijd nog gebeld en hij pakt op. En we hebben een half uurtje aan de lijn gehangen. En Michael die vertelde het hele verhaal vanuit zijn perspectief. Dus dat het inderdaad klopt dat hij niet bij de wedstrijdselectie zat. Dat hij dat een dag ervoor te horen heeft gekregen. En dat het eigenlijk toch wel als een donderslag bij heldere hemel kwam. Hij, voor zijn gevoel heeft hij een prima voorbereiding gedraaid. Hij heeft ook zijn doelpuntjes meegepakt. Is ook fit voor zijn 35 jaar. Ik moet ook zeggen, in het begin van de voorbereiding heeft Wormoed ook wel signalen afgegeven van nou, dat er toch wel degelijk een rol voor Marco de Leeuw weg was gelegd in dit elftal. Of in ieder geval binnen deze selectie. Wormoed die heeft letterlijk gezegd van ja, je hebt spelers van die leeftijd nodig om bijvoorbeeld in de eindfase van een wedstrijd, als je 2-0 voor staat of 1-0 achter, om de zaak nog in goede banen te kunnen leiden op het veld. Maar goed, ja, hij behoort niet op dit moment tot de kern waar Wormoed het mee wil doen, blijkbaar. En er zit een hele redenatie achter, maar die kwam er eigenlijk op neer. Je mag 10 veldspelers en 2 keepers op de bank hebben zitten, hè?
Ja, ondanks dat.
Ja, nee, klopt. Dat
vraag ik me af.
Maar er moest dus één afvallen. Er moest één afvallen. Ik heb dit met Flederis besproken en die ging alle posities bij langs. Ze willen alle posities dubbel bezet hebben. Op laatst zaten ze eigenlijk nog een beetje met Valente, de nieuwe junior zeg maar, van de selectie. Die kon nog afvallen. Maar ja, dat vonden ze Luciano Valente, die heeft een goede voorbereiding gedraaid. Heeft het vertrouwen van Wormoed en eigenlijk wilden ze die jongen gewoon belonen met een plek bij de selectie. Dus hij is als enige van onder 21 bij de selectie gehaald voor het trainingskamp in Duitsland. En ze konden het eigenlijk niet over hun hart verkrijgen om dan tegen Luciano Valente te zeggen van ja, ga jij maar op de tribune zitten. Was er nog één andere kandidaat, want er moest dus nog één speler afvallen nogmaals. Dat was Patrick Joosten. Maar daarvan heeft Wormoed aangegeven, ja, maar Patrick Joosten, dat is nou net een voetballer als het in de eindfase omgaat, dan kan die nog een beslissende actie op het veld leggen. Ik denk dan op mijn beurt, dat kan Michael de Leeuw volgens mij ook.
Maar welke vier beter zijn dan voor de positie 9 en mag ik het 10 noemen? Maar Wormoed benoemt geen 10, hè? Die willen middenvelder.
10 is, daar komt Michael de Leeuw, want dat kan niet spelen. Hè? Dat geeft Michael de Leeuw zelf ook aan.
Ja, als 10 zeker.
Ja, zeker. Ja. Maar Wormoed ziet in hem geen 10. Wormoed ziet in hem een diepste spits. Dus voor de 10-positie heeft hij eigenlijk alleen...
Dan is hij wel de enige waarschijnlijk die, als je Michael de Leeuw kent en de discussie die we jarenlang hebben gehad, wat is Michael nou? Ja. Wat is de positie? Iedereen is ervan overtuigd dat het geen 9 is.
Nee, ja.
Dus
nee.
Waarom ziet Frank Wormoed dat dan wel als 9? Ik snap de discussie daarin zelf ook niet. Maar oké.
Maar dat is zijn gegeven.
Dat is zijn visie daarover.
Want voor de 10-positie komt dus basisspeler Ramon Pascal Lundqvist.
Dat is basisspeler. Maar we hebben het over de bank.
Ja, maar de bank. Op 10 voor de bank heeft hij achter de hand Irandus. Daleo Irandus. Dat is eigenlijk de nummer 2 voor de 10-positie.
Ja.
En Ragna Ormangun. Die staat eigenlijk...
Nee, dat is een vleugelspeler, toch?
Nee, maar die is in de voorbereiding veelvuldig op 10 gebruikt. Want hij speelde bij Go Eagles linksbuiten.
Daar hebben ze niet voor geschouwd.
Wormoed ziet in ieder geval in hem in de eerste plaats een 10. En hij staat een beetje
dat
op gelijk.
Dat is ontstaan in de voorbereiding.
Want toen hij naar FC Groningen kwam, wist ik niet anders dan dat hij als linksbuiten gehaald was.
Maar ja, ik vind het ook wel heel goed recht hoor, om spelers op een andere plekje soms te zetten.
Spelers kunnen ook multifunctioneel zijn. Hè? Hij kan natuurlijk ook op linksbuiten staan.
Want rendement was bij het Ormangun als linksbuiten natuurlijk bij Cambuur ook nog niet.
Nee.
4
nee.
goals in 1 assist.
Ja, nee, klopt.
Dus
ja.
Ik kan me voorstellen dat je als die jongen... Joosten
bedoel je? Toch? Rendement.
Ja, nee,
Mangun.
Die kwam van Go Ahead Eagles.
Bij de Eagles bedoel ik, sorry. Ja. Volgens mij heeft hij 4 goals, 1 assist.
Ja, klopt.
Dus ze hebben hem gescout, dus ze zullen daar voor de langere termijn toekomst wat in zien vinden. Maar
die komt niet op linksbuiten. Nee. Eigenlijk samen, want daar staat Soeslof nou. En Soeslof, ja, daar is hij het hele elftal mee door geweest. Maar Soeslof is eigenlijk ook te goed voor de bank. Dus daar is gewoon een positie voor gezocht. En voor de 9 positie, waar Michael de Leeuw dus voor in de markt is, heb je Jurgen Stadlassen op 1. En dus blijkbaar Romano Postema op 2. Dus ja.
Ja, en die zie je dus ook nog niet eens invallen gisteren.
Nee, klopt. Ja, hij wisselde er kwamen 3 nieuwe aanvallers binnen de lijnen, maar Romano Postema niet.
Ja, ik ben even advocaat van de duivel in die zin. Hè. Ik ben zelf trainer-coach, dus het is best moeilijk. Ik zie ook de discussie die er gevoerd wordt in term. Want ik heb hem zelf ook jaar in jaar in gehouden van wie... poppetjes op de goede plek neerzetten. De bankbezetting, balans, al dat soort dingen. Ook verdienmodel. Die speler zegt, moet dat nou? Maar dan als je het over Michael de Leeuw hebt, Die hoef jij, dat is de ideale prof. Hè? Het maakt hem geen reet uit nu. Als hij de laatste vijf minuten moet, loopt hij de plaggen er gewoon uit. Ja. Is wil graag topscore alle tijden FC. Dat zegt al genoeg. Dus hij heeft ongelooflijk hoog rendement.
Ja.
En dan ga jij Volendam thuis spelen. Dus ik denk dat er dus een andere discussie heeft plaatsgevonden, ga ik vanuit. Want dan ga jij met 10 spelers, je keuze uit 10 plus 2 keepers. Dan hadden we, een paar jaar geleden was het maar 6-1.
Ja.
En nu heb je 10-2. En er is geen plek voor Michael de Leeuw.
Ja, ja.
Waarvan je denkt van, oké, in zo'n eindfase waar je het net al over had, kan je hem nog zo goed gebruiken.
Ja.
Hij is levensgevaarlijk in de 16. Hij heeft een neusje voor waar een bal kan gaan vallen. Hij heeft kop, sprongkracht en daarna gestegen. Zeer vervelend voor een tegenstander. Ten faveur van iemand die er net komt kijken, denk ik, dat is een andere discussie.
Ja.
Dat kan je als technische man, als je deze feiten noemt, kan je er niet omheen.
Nee. Maar waar denk je dan aan, Joop? Een andere discussie?
Ja, ik denk dat is zaterdag wat gebeurd, of misschien wel daarvoor. En ik heb nu ook begrepen, want de eerste info, we moeten oppassen natuurlijk wat we zeggen, we weten niet alles hè, wat daar besproken is. Wie spreekt de waarheid, wie niet. Tijdens de wedstrijd, toen ik de wedstrijd bekeek, heb ik bij mijn zoon gekeken. Mijn oudste zoon. En die zegt op een gegeven moment, Michael is ook boos. Ze wil eens in de hand. Ja, hij wist bij God niet dat hij op de tribune moest plaatsvinden. Nu lees ik dat er zaterdag al besproken is. Ja. En Flederis zegt ook, hij was er open in. En Michael is een echte liefhebber. Hè? Die baalt ervan als hij geen minuut kan krijgen. Wordt hij helemaal gek. Zo'n prof is het. Maar oké, en daar heeft hij open over geweest. Oké, daar had hij alle beeld bij. Als ik dit moet lezen in de krant. Michael.
Ja.
Toch?
Ja, Michael die is het dus wel zaterdag medegedeeld. Want ik belde hem zondagochtend. Toen wist hij het. Dus het klopt wel dat hij zaterdag wist dat hij buiten selectie viel. Daarom wist Kwakman het denken. Want ik denk persoonlijk dat het zo gegaan is. Want in de voetballerij, ja, dat zijn allemaal lijntjes die uitstaan. Ik weet dat...
Maar ja, dat Dick Lucking weet dat hij niet precies speelt. Dan, en dan komt Kwakman dan achter.
Want Michael en Dick hebben goed contact met elkaar.
En Kwakman en Luc zeg jij ook.
Precies. Dus ja, dus in mijn ogen is dat 1 plus 1.
Maar zo werkt het. Dan moet je helemaal niet over verbazen.
Nee, maar dat is toch zo. Maar dat is ook helemaal niet erg, toch? Maar dit is een aanname, hè? Dus we moeten wel even een slag om de arm houden. Ja. Maar goed, Michael die was dus wel op de hoogte. Maar Michael die zegt toch ja, dat hij compleet daardoor is overvallen. En dat hij eigenlijk een beetje... Hoe zei hij het letterlijk? Dat staat in het stuk in de krant. Staat wel hoe hij het letterlijk zei. Van, hij was toch aangetast in zijn eer, zeg maar. Hè? Hij voelde zich wel... dat hij er niet happy mee was. Ik ben even het woord kwijt.
Het is een bevestiging van wat ik aanvoelde komen.
Ja, dat klopt. Maar hij zei, het ergste was... Wat hij, we komen er zo weer op. Ja. Maar in ieder geval, de lezing die Michael de Leeuw mij heeft gegeven, die is volgens Mark-Jan Flederis en volgens Frank Wormoed een totaal andere dan zoals het gesprek op zaterdag is gegaan. Want in dat gesprek schijnt Michael aangegeven te hebben van dat hij Flederis en Wormoed dankbaar was voor hun openheid. Dus dat strookt niet helemaal met hoe hij zijn verhaal in het Dagblad van het Noorden deed.
Goed. En trouwens ook, ik hoorde ook het gerucht, en dat kan ik ook gelijk ontzenuwen als mensen ook ESPN hebben gekeken. Want er was Frank Wormoed, werd daar geïnterviewd in de zin van, hey, wat is er met Michael de Leeuw?
Ja.
Hij zei, ik ga geen jongen van 35 met zo'n rijke ervaring en carrière, ga ik op de bank zetten, had hij gezegd. Daar was ik zelf ooggetuige van.
Oké.
Dus dat doe ik niet.
Nee, precies.
Dus dan moet je dat ook besproken hebben, denk ik. Ik bedoel, nogmaals, ik ben hier als analist, maar er zit natuurlijk ook een hoop trainer-coach in bij mij.
Ja, tuurlijk.
En ik heb ze ook al aan de veten gehad, dit soort problematiek. En ik heb er alle beeld bij, hè. Maar je probeert ook een beetje de logica erin zien te vinden. Van, je hebt een topscorer in huis, die op zijn retour is,
ja,
heel eerlijk,
ja,
maar ongelooflijk goed kan gebruiken,
ja,
in mijn ogen.
Ja.
En dat er dan iets anders speelt inderdaad. Anders gebruik je hem gewoon.
Maar dat is wel gissen.
En daarbij nog eens een keer. Dan wordt die jongen, wordt Michael ook nog eens een keer geconfronteerd met een wisselbeleid. En dat is iedereen zo goed recht. Sorry dat ik de namen niet goed uitspreek. Nee, dat
spreek je helemaal goed uit.
Maar dan zit je op de tribune. En dan de discussie is ook van, het is of hij of Postma. Dan kiezen we voor Postma. En die valt niet eens binnen.
Nee.
Ja. Met 67ste minuut de drie wissels. 2-2 stand. En dan had je hem dus zo goed in kunnen. Ja. Maar ook Postma, als je dan Michael niet hebt. Ja. Ik had ze allebei erin gezet. Zo gek als ik was en nog steeds ben.
Een beetje wat, FC Volendam ook deed met Henk Veerman.
En Muren. Die erbij maar kwam, als ik dat Muren. Zie, William. Ja. Als ik dat zie.
Dat is
als,
een duo.
Als coach. En ik zie dat die twee voorop gaan spelen. Dan ruik ik kansen. Dat zijn de slechtste omschakelaars van heel betaald voetbal.
Leg
eens uit. Die gaan met z'n tweeën voorop spelen.
Ja.
Dan met een beetje tactisch vernuft. Ja, natuurlijk niet. De Muren gaat 1-2 keer gaat hij zijn discipline in zijn positie even invullen. En dan houdt het op, want die is zo lui als maar kan. Ja. Dus jij gaat je overtal op het middenveld dan creëren. Je krijgt de wedstrijd in handen. Krijgt druk op je tegenstander en klaar. Ja. Zeggen ze dan, dan ben je bang voor de twee kopkrachtige spelers.
Ja, precies.
Maar dan heb je dus ook voor gekozen in je beleid dat je niet Wessel
Dammers
hebt gekozen. Want dan koos je voor het voetballende gedeelte. Maar die twee moesten dan, nou één speelde er maar trouwens. Hè, er speelt maar één. En je speelt tegen Volendam.
Ja.
13 jaar. Voor het eerst weer op het hoogste niveau.
Ja, zeker.
Heeft in mijn ogen amper ingekocht. In mijn beleving is dit de gedoodverfde laatste. Met misschien, ze kunnen pieken, maar als je na die Kwakman zei al, ze hebben amper 17 man.
Ja, precies.
Dus daar moet wel wat bij. Ja. Maar waar is de tijd gebleven dat, en ook nog even verhoudingen, en ook in eerste wedstrijd gevoel. Waar staan wij? Je speelt tegen Volendam. Oeh, dat is een kans. Eerste klap is een daalde waard.
Ja.
Dan zat ik er zo in, vroeger toen ik speelde voor Groningen. En er kwam een tegenstander van dat kaliber langs. Dan zei de trainer, die gaan we bij de strot pakken.
Ja.
Die mogen niet ademen. Wij zijn de baas, begroting 6. Hè? Want daar word je nu ook als trainer mee om de oren geslagen.
Ja.
Die gaan wij opjagen, die gaan wij afjagen. Mm-hmm. En dat is het DNA van FC Groningen. Dit was de kans.
Eén moment. Ja.
Een begroting nummer 6 moeten we zo meteen even op terugkomen.
Oké, dat klopt niet.
Dat klopt wel, maar dat behoeft wel enige nuance.
Maar dat maakt ook niet uit. Het is nog steeds, ook al ben je begroting 14, het is een tegenstander die kwalitatief echt matig is. En dan zie je ook nog een centrale verdediger bij hun, die is 16 jaar. Als wij dat in de voorbereiding naar die wedstrijd toe al zagen in de warming-up van 16, die gaan we toch even het vuur aan de schenen leggen, jongens.
Ja, bizar, hè? Dat is wel
en dan
zo,
vind ik dat er nog te veel mag.
Maar om nog even het stukje van Michael de Leeuw af te sluiten, want hij zat natuurlijk op de tribune, extra pijnlijk ook misschien wel. Hij zei in de krant, om daar nog even kort op terug te komen, ik vind de manier waarop dit allemaal eigenlijk, waarop dit allemaal gaat, een beetje respectloos.
Precies, die quote bedoelde ik.
Ja, ze hadden me ook toch gewoon kunnen vertellen, in plaats van Marigo Ruijs buiten de selectie te zetten, zo van, hey Michael, we vinden het beter dat je gaat vertrekken.
Ja. Nou, daar lopen de lezingen, op dat punt lopen de lezingen dus uiteen, want Michael die schijnt in dat gesprek van zaterdag te hebben aangegeven van, ik ben dankbaar voor jullie openheid. Toen is er dus ook inderdaad met hem gesproken, en door Vladeers en door Wormoed. Ja goed, wij hebben er niet bij gezeten, dus wij kunnen niet zeggen van, die heeft het bij het rechte eind of die heeft het bij het rechte eind. Maar goed, de situatie is in ieder geval, het kan ook zijn dat Michael in de tussentijd met zijn zaakwaarnemer Edwin Olderiekenink heeft gesproken. Ken Joop ook heel goed, want dat is ook Joop zijn voormalige zaakwaarnemer.
Voormalige?
Ja, voormalig. En dat Olderiekenink tegen hem heeft gezegd van, ja, maar nu moet je wel even van je afbijten, want anders laten ze je misschien niet gaan. Ja. Dus dat zou er ook heel goed achter, zo werkt ze ook in de voetballerij.
Ja, natuurlijk.
Maar
hij kon weg, toch?
Ja, Willem II heeft zich een paar weken geleden al gemeld.
Hij kan sowieso weg. Maar de discussie is hier, Vladeris wil daar centen voor.
Ja.
Bijvoorbeeld ja, maar, Emma wil niet.
Nee, Emma wil niet betalen.
En Willem II een beetje.
En Emma heeft nu denk ik ook weer een ander probleem met het heel trieste wegvallen van
Michael
Kieferbelt.
Verschrikkelijk. Daar hebben we straks voor over.
Ja, zeker. Ja, daar gaan jullie het in Meerdijk over hebben. Gelijk mooie verwijzing. Maar dus Emma zal eerst denk ik nu voor die positie gaan kijken. Maar Willem II wilde geld betalen. Een klein bedragje weliswaar, €50.000. Maar Michael die heeft toen op dat moment gezegd tegen Verdeers, ja, maar wij hebben als gezin ervoor gekozen om in Groningen te blijven wonen. Dus ik heb niet zo heel veel zin om nog weer naar Tilburg te gaan. Ik denk dat, maar toen wist hij dit nog niet. Ik denk dat de situatie nu iets anders is. Ook als ik hem zo aanvoel. We hebben het er gisteren even over gehad. En nu zegt hij toch wel van ja, ik ben mijn carrière wel bij Willem II begonnen. Ik heb daar de hele jeugdopleiding doorlopen. Ja. Maar ik heb daar nooit een wedstrijd in het eerste gespeeld. Nee. Zou toch ook wel mooi zijn als hij dan zijn carrière daar zeg maar af kan sluiten. Weliswaar in de eerste divisie. Maar toch op een waardige manier. Want daar gaat het Michael wel om. Hij zegt van er zijn twee
dingen. Hij moet Willem II kiezen.
Ja, nou,
dan gaat hij er weer 15, 20 maken.
Ja, dat denk ik ook.
En plezier en afscheid nemen.
Misschien wel met promotie.
Met op de handen gedragen wordt hij straks.
Ja, ik denk dat hij dat ook moet doen.
Ja.
En maar goed, jij weet wat een bestaan van een voetbalnomaad is. Zijn gezin kan hier rustig blijven wonen in
Groningen. Ja, afstand. Ik kom uit China. Nee,
precies. Maar Michael die kan gerust 3 of 4 nachtjes per week in een hotel in Tilburg. En dan is hij nog vaak genoeg bij
zijn gezin.
Hij bleef
ook wel eens een nachtje weg. Kom op.
Ja, zo is het. maar zo is het toch. En dan kan hij bij Tilburg, kan hij inderdaad, wat Joop zegt, ik denk dat hij daar de held kan worden. En de cirkel is rond. Het is een prachtige manier om je carrière, denk ik, af te sluiten. Ja, volgens mij moet hij daar nu alsnog op ingaan. En ik bespeur bij hem, hij denkt er in ieder geval anders over dan een paar weken geleden toen hij zei van nou, maar dat komt even te snel.
Maar dit lag, mijn betoog lag ook in het verhaal, in het verlengde van Michael de Leeuw. Als je Volendam is, die krijg je als 6e wedstrijd, 13e wedstrijd, 24e wedstrijd, en die staan onderaan. Hoe gaan we dan? Wat is onze plan van aanpak dan?
Ja.
Wat denkt de achterban, supporters, maar ook als spelersgroep, technische staf? Die gaan we bij de strot pakken. Nu is het de eerste wedstrijd.
Je zag het dus niet. Het was aftasten.
Dat kon ik niet zien.
Nee, het was wel aftasten.
Er zit wel een logica alhoewel, in. Maar in wedstrijd 15 doen we het waarschijnlijk wel. En dan kan je trouwens Michael de Leeuw heel goed bij gebruiken. Publiek achter je krijgen. Die jaagt alles af. Na 60 minuten is hij kapot en je haalt hem er weg.
Hoewel FC Groningen het eerste half uur wel lekker speelde. Hè?
Ja, nou lekker. In die zin natuurlijk.
Die tweede goal vond ik fantastisch.
Ja, hartstikke goede goal. Eerste word je in de schoot geworpen.
Ja.
Maar je hebt het nog steeds over Volendam.
Ja, nee, klopt. Ja,
je moet het wel in perspectief zien, jongens.
Ja.
Hè?
Ja.
En nogmaals, ik snap, de vertroebeling is, dit is de eerste wedstrijd. Waar staan wij als Groningen ook? Maar nog 15e wedstrijd, ga je er waarschijnlijk heel anders in zitten.
Dat denk ik ook.
En dan denk je ook van, ja, maar nu zijn we Michael nodig.
Ja.
Dus kijk uit wat je wegdoet. Dat is daar enerzijds. En anderzijds, ja, er is nu waarschijnlijk een impasse. En dan denk ik, als ik heb hem ooit wel eens geadviseerd, maar nu weer gaan naar Willem II.
Ja, hè?
Ja.
Maar denk je niet, hè, we gaan straks natuurlijk...
Luister deze podcast, dus deze boodschap pakt hij vast op.
Ik heb hem ook geadviseerd naar Groningen.
Ja. Toen van Emmen naar Groningen? Of
nee, daarvoor.
Precies. Ja.
Graafschap, hij had keuzemogelijkheden.
Ja, zeker.
En dan gaat ik denk, dit is een echte FC Groningen speler.
Ja.
Maar denken jullie niet, mannen, denken jullie niet, we gaan straks natuurlijk nog over Strand Larsen hebben, maar stel, Strand Larsen gaat wel van weg.
Nou ja.
Dan is hij geen optie. Tuurlijk niet. Het is helemaal geen 9. Bedoel je dat?
Zouden ze niet denken van nou, we houden de Leeuw nog even binnen hand.
Dan moet je een Groningen spits halen. Groot, kopsterk, balvast.
Ja.
Moet je gaan halen.
Ja, maar dat is een probleem.
Ja, natuurlijk.
Want die komen niet zomaar naar
Maar als jij 13 miljoen krijgt straks, als hij weggaat, is het geen 10 meer. Maar waarschijnlijk 13.
Ik denk 15 zelfs.
Of 15.
Vraagprijs is 15 miljoen.
Ja, maar dan heb jij je lijstje toch wel klaar.
Ja, dat mag ik aannemen. Ja, maar... Ze hebben dus al met 3 kandidaten hebben ze het al geprobeerd. En 3 keer hebben ze bot gevangen. Omdat Groningen niet het salaris kan betalen wat dan een beetje spits hier en daar kan
kijk
krijgen.
Kijk uit, Broby-effecten. Kijk uit. Gaf hem toen een beetje meer salaris.
Had je nu geen transfersom moeten betalen van etterlijke miljoenen.
Je moet wel even door dingen heen kijken.
Ja,
en je moet eens een keer een gokje nemen.
Nou ja, dat is zeker waar. Ja. Maar een gokje. Kijk, Groningen staat er financieel hartstikke goed voor.
Niet daarom.
Maar een gokje met bijvoorbeeld een spits van 4 miljoen halen. Duurste aankoop ooit zal het zijn. Plus een salaris.
Een beter salaris.
Plus een salaris van, nou ja.
Iedereen
moet je 7, 8 ton betalen.
Het is de tendens nu. Het is de teneur nu al bij heel veel ploegen. Die na hun begroting risico's gaan nemen. En dat is gevaarlijk, dat begrijp ik wel.
Ja, want het zal maar een poedel zijn. Dat het zoals met Kieftenbelt gaat, zeg maar.
Daar kan je niks aan. Ja, dan moet je...
Dat is een ramp,
maar als je daaraan denkt, dan moet je helemaal niks meer doen.
Nee, klopt.
Dat is een koe in zijn kont kijken, jongens. Dat kan niet.
Nee, zeker.
Maar nou, voorgevoel.
Maar dat is wel exact het risico wat je loopt als jij zo'n dure jongen haalt. Ja. Maar ik ben wel met je eens. FC Groningen heeft ambities. En als je die ambities waar wil maken, namelijk Europees voetbal halen binnen 3 jaar. Ja, dan zul je toch dit soort stappen wel moeten nemen. Dan kun je niet weer met een spitsje.
Dat bedoel ik dus.
Dan moet je niet weer met een spitsje aankomen die je eerst nog 2 jaar moet ontwikkelen.
Precies. Dit is een jongen voor de toekomst. Nee, dat kan niet. Maar dit geldt helemaal niet. Nee. En daar kom je ook niet meer mee weg.
Nee.
Nee. Voor gevoel, waar speelt De Leeuw dit seizoen? De rest van het seizoen?
Willem 2.
Durf je?
Ja, oh ja, durf is geen enkel probleem. Maar of het Willem 2 wordt... Ik denk toch, nu Ronald Lubbers bij SCM een beetje het bedragje hoort, wat op tafel moet komen, zeg maar. Dat Lubbers, die komt volgens mij vandaag terug van
dan gaat hij voor vakantie. Twee, Lubbers. Bedoel je, twee spelers? Want met alleen Michael...
Ja, nee. Misschien doet hij wel een package deal met Daniel van Kaam erbij. Alhoewel van Kaam natuurlijk geen vergelijkbare middenvelder is met Kieft
en Dammers?
Ja...
Dat kunnen ze maar dat is ook iets voor het volgende uur trouwens.
Nee, maar om op de vraag van Mark terug te komen, dan denk ik toch dat De Leeuw naar FCM gaat.
Nou goed, oké, sluiten we De Leeuw af, want dan gaan we nog even naar de wedstrijd kijken. We hadden het er net al even over, maar ik wou specifiek even naar het wisselbeleid toe. Joop, jij was het totaal niet meer eens.
Oh nee, ja, niet eens in de zin van die drie wissels is plausibel hoor. Mm-hmm. Ik ken de spelers niet eens goed genoeg, maar ik zit er gewoon naar te kijken en dan heb je drie wissels gepleegd en het is nog 2-2. En je speelt niet tegen Ajax.
Ja, 76e minuut. Nee, 67e minuut.
Dan zit ook weer in ons DNA, van vroeger uit al, het Cambuur effect, graafschap, haast kwartiertje, zit ook in, in ons DNA. Ja. Dat is gewoon opportunisme. En we gaan voor die overwinning. En dat daar eventueel een tegenkanter in zit, dat zou kunnen. Alhoewel de twee spitsen niet de allersnelste zijn voor Volendam, kan je daar wat meer risico's in nemen.
Even de wissels even bij langs. Even wat noemen voor de luisteraars. Loenquist werd in de 66e minuut gewisseld voor Oramagun. Ngonge voor Iran Dust. En Soeslof in de 66e minuut ook voor Abraham.
Ja, dat vond ik allemaal wel een logische wissel. Alhoewel Ngonge ook nog wel eens... Dit is natuurlijk een grillig wisselspel... wisselvallige spelen. Maar die kan ook zomaar uit een duveltje uit een doosje.
Altijd.
Dus die had ik er niet afgehaald.
Scoort eigenlijk altijd. Ja. Dat is bizar.
En die had ik er niet afgehaald. Oké, maar dat zijn ook weer keuzes. Je weet ook geen fysieke ongemakken en dat soort dingen. Je hebt geen contact. Hè? Dus je zit op tv gewoon alles te bekijken. En dan, plausibele wissels. Maar dan zit ik op de volgende te wachten.
Ja.
Het is nog niet afgedwongen. Je mag nog twee.
Ja.
En dan heb je het over discussies aanvallend, in ieder geval in te wisselen. Posma, Michael De Leeuw. Dan denk je toch ook van, hij brengt nu Posma erbij.
Ja.
En je gaat gewoon wat meer risico's nemen. Maar dat is niet gebeurd.
Nee.
Dus dan dat opportunisme, dat laatste 10 minuutjes, vol erop en het publiek erachter krijgen, krijg je hachelijke momentum met een Volendam die dan toch wel, denk ik, trillende benen krijgt, hoor. Maar dat is niet gebeurd.
Maar dan had jij dus wel alle risico genomen. Want
natuurlijk.
Maar dan had hij Posma gehad. Dan ga je Posma niet.
Maar als luisteraars denken, hij makkelijk lullen. Maar zo zit ik toch altijd al in elkaar.
Nee, zeker. Nee, maar dat kan ik beamen. Mensen
willen aanvallen. Mensen willen een spektakel. Dat heeft mij ook mijn kop gekost, hoor.
Posma erin. Wie had je dan eruit gehad? Niet Sand Larsen dan?
Nee, natuurlijk niet.
Dus een centrale verdediger of zo?
Ja.
Ja, precies. Achterin echt 1-1. Volendam terugdringen.
Want die twee die doen toch. En trouwens, één van die spitsen werd er alweer afgehaald bij Volendam. Logische wijze. Ja. Want anders kom je dik in de problemen.
Ja, muren werd gewisseld. Ja, precies.
Muren en... Dus je komt in de problemen. Hij weet ook wel, Jonk, van als hij die twee samen opstelt, dat kan niet.
Nee. Nou ja, dat deed hij dus een groot deel van de wedstrijd.
Incidenteel. Ja. En Groningen raakte zelfs in de war vlak voor rust. Met die twee voorop. Ze kregen kansen, Volendam.
Dus jij denkt niet dat Volendam dit seizoen beide spelers aan de start.
Nou, dan moest je wat opofferen, want je middenveld wordt zwaar verzwakt.
Ja. Omdat zij hun verdedigende taken niet
uitvoeren. Muren doet dat twee keer.
Ja. maar ik dacht echt vooraf gaan naar de wedstrijd. Ja, ze waren bij FC Groningen er ook bang voor, hoor. Want Wormoed zat vrijdag al van FC Volendam, ja. En dan deed hij zo zijn hand boven zijn
boven. Grote jongens.
Twee jongens van
40 meter van de goal hebt, zijn ze niet gevaarlijk.
Nee, dat klopt.
Dus met andere woorden, als jij de druk opzet, kan alleen maar een hele lange bal gegeven worden en je slaat gewoon goed aan.
Ja.
Is er niks aan de hand? Nee. Ze zijn gevaarlijk in de 16.
Ja. Maar daar moet je ze dus niet laten
corners,
komen.
Vrije ballen, et cetera. Daar moet je ze niet laten komen.
Nee.
En dan snap ik ook wel weer de keus van, oké, twee grote lange jongens, maar die waren er uiteindelijk maar eerst één. En een voetballende centrale verdediger omheen in de vorm van Wessel
Dammers.
Ja, dat had in deze wedstrijd juist wel weer in mijn ogen een goede keus kunnen zijn. Want dan hou je de druk op ze.
Dat zat in ieder geval niet in een van de 14 spelopvattingen. Maar inderdaad, Wessel Dammers.
Brugge naar Wessel Dammers, dit?
Ja, inderdaad. Wat is er met Wessel, William? Ja, hoe staat dat?
Wessel Dammers die kwam terug van Willem II afgelopen seizoen. Willem II degradeerde. En daar hing aan vast dat hij terug zou keren naar FC Groningen. Heeft nog een contract tot het einde van het seizoen. Dus volgend seizoen transfervrij. Maar goed, Dammers die ging gewoon voor zijn kans in de voorbereiding onder een nieuwe trainer. Bij Danny Buijs was hij tweede keus. Bij Wormoed leek hij aanvankelijk eerste keus te worden. Tot ongeveer 2 weken geleden, eindfase van de voorbereiding. Toen vond Wormoed dat Dammers toch een beetje stil stond in zijn ontwikkeling. Of ik het daarmee eens ben, ja... Ik denk gewoon dat Wormoed twee heel verschillende centrale verdedigers heeft. Want Te Wierik, die kreeg dus uiteindelijk de voorkeur boven Dammers. Te Wierik is denk ik verdedigend een betere speler dan Dammers. En Dammers is opbouwend een betere speler dan Te Wierik. Dus het is maar net waar je voor kiest.
Wedstrijden kunnen uitkiezen.
Ja, nou, ik denk ook dat gaat gebeuren.
Daarom bedoel ik nu had je bijvoorbeeld Dammers kunnen opstellen.
Ja.
Alhoewel je bang bent voor. Maar je moet een keuze maken. Ja, nee, en ik snap de spagaat.
De reden dat Twierik speelde was dus inderdaad dat...
Twee van die grote
Muren en Veerman.
Je kan altijd in de wedstrijd ook nog anticiperen. Je wisselbeleid.
Ja, heb je ook niet gedaan. Ja, ja.
Maar je bent nog steeds Groningen. En je speelt nog steeds tegen Volendam.
Ja, zeker. zeker. Maar ik proefde overal wel wat angst voor die twee grote kerels voorin bij Volendam.
Ja, maar dan betekent dus dat jij denkt dat ze veel in de sessie kunnen komen te spelen.
Ja.
Nou, ja, dat is, vind ik, al de eerste gedachte al van... Ja, ja, nee, zij moeten in hun box alleen maar lopen te verdedigen.
Het is toch een beetje het loon van de angst. Eigenlijk,
ja, dat denk ik dus wel.
Met die
ik zie wel allemaal lovende... Maar nogmaals, ik bekijk het in het perspectief van tegenstander. En wat hadden we gedaan als na 23 wedstrijden komen ze bij ons... en ze staan stijf onderaan. Ja. Wat ze gaan doen trouwens.
We eind van het liedje nog even terugkomen op Dammers.
Ja.
Want Dammers wil nu eigenlijk ook weg. Er was interesse voor hem vanuit Denemarken. Concrete interesse. Die Deense club, hij wil de naam niet noemen. Maar zijn inmiddels voorzien met een andere centrale verdediger. Dus dat is geen optie meer. Maar ik heb wel tegen Dammers ook gezegd. En ik vind ook in zijn algemeenheid. Als elke wisselspeler nu gaat zeggen van ik wil weg. Ja. Dan is het einde natuurlijk ook zo.
Kom op, dat is de trend.
Ik vind dat, maar ik vind dat ook wel een beetje zwak, hoor, moet ik zeggen. En dan kan ik het in het geval van De Leeuw nog wel begrijpen. Die is 35 jaar, gaat zijn laatste seizoen in. Dan wil je niet het laatste seizoen van je carrière.
Maar
mooie
die zit niet bij de pakken neer, hoor. Die zit niet bij de pakken neer en die begint ook geen oorlog.
Nee, en Wessel Dammers,
Begrijp je Wessel Dammers niet?
Het begin van een oorlogje. Nee, ik begrijp Wessel Dammers niet, nee. Wessel Dammers, die moet...
Eerst mocht hij niet weg, nu weer wel, toen weer niet. Ja, toen naar Willem II.
Ik snap wel dat hij zich een beetje als een speelbal gebruikt voelt. En met zijn aflopende contract is het ook nog eens een keer logisch vanuit de club bezien dat ze hem zouden verkopen. Want als je nog een beetje geld voor kan vangen, dan is het nu en niet meer over een jaar. Maar ja, ik vind ook dat je niet zo snel moet neerleggen met bij de constatering... ik ben geen basisspeler, dus ik wil weg. Daar heb ik een broertje dood aan. Kom op, hé. Je kunt ook een beetje karakter tonen.
Hij laat zich een beetje kennen.
Ik ben helemaal met je. Ja, gewoon een mond houden. En mocht je blijven, je stinken de best doen, zorg maar dat je er is.
Precies, dat is toch karakter. Ja. Ik vind het je ook kan, een beetje...
Inderdaad moet je niet spelers gaan vergelijken, want Michael heeft heel wat meer te vertellen dan Westen.
Ja, dat vind ik dus ook een andere situatie. Maar ik vind dit echt een beetje gejank. En hetzelfde geldt trouwens ook voor Daniel van Kamer. Die is er ook niet echt voor gegaan. Die heeft al voor de voorbereiding gezegd, ik wil weg. En tijdens de voorbereiding liep hij zichtbaar. Ik denk wel dat hij zijn best deed op de trainingen, maar hij liep toch een beetje met de ziel onder zijn arm.
William,
kom op, man.
William,
wees een kerel.
Dat is dus wel de trend van de laatste jaren, hoe spelers er nu in zitten. Hun eigen kwaliteiten beoordelen ten opzichte van wat een ander ervan denkt.
Ja.
En daar zit een heel, heel groot verschil in. Ja, die denk ik ook van jongens, hou je stil. Maar dat doen ze dus niet meer. Daarom zeg ik ook, en zachte heelmeesters maken stinkende wonden, als dit al zich gaat opspelen en dan onrust krijgt in die selectie, moeten ze gewoon gelijk ingrijpen.
Ja, ja.
Dat geldt voor Michael De Leeuw en dat geldt voor anderen. Want die gaan echt een heel groot stuk van jouw beleving, jouw positivisme, gaan die onder druk zetten. Nou, je weet alles van mijn verleden met Ter Heide, De Vissers, Pollak.
Rotte appels.
Ik heb er goed van geleerd van... direct ingrijpen, want het sluipt zich in. Want die gaan landje veroveren. Die gaan spelers beïnvloeden. Ja. Vooral de jongens die nog niet zo sterk in hun schoenen staan. Je krijgt
facepalms. Precies.
En het is over en sluiten.
Ja, ja. Nee, dat, maar goed, ik mag toch aannemen dat jij hebt leergeld betaald.
Maar ik vecht dus tegen het wat boven me zit. Hè, over kapitaalvernietiging. Die begrijpen dus dan niet dat het nog veel meer gaat kosten als je ze handhaaft.
Ja, 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 ja. Ja, ja, nou zeker. Ja,
betalen moet je toch?
Ja, nee, oké. Okay. Ja, nee, dat is waar. Maar wat zeg je dan? Van, laat ze laat
ingrijpen. Nee, maar laat ze oplossen. En als er geen oplossing is, dan. En ze zitten er nog zo in. En het is nog geen. Is dat 31 augustus?
Ja.
Dan moet je gelijk weg doen.
Ja.
Weg.
Ja, maar anders gaat het smeulen.
Ja, absoluut.
Ja. Ja.
Maar eigenlijk, conclusie van Kamer en Dammers laat zich wat kennen op dit moment.
Ja, vind ik wel. Ja, ik vind dat Dammers gewoon. Ik denk dat Dammers genoeg tijd krijgt om te spelen. Genoeg speelminuten gaat krijgen dit seizoen. Het is inderdaad precies wat Joop zegt. Afhankelijk van de tegenstander of je Tewierik of Dammers laat spelen, zeg maar. En Van Kamer, ja goed, dat is al een gepasseerd station. Die is naar de onder 21 teruggezet. Maar wel om die reden dat hij in de ogen van de staf met de ziel onder de arm liep. Ik heb dat zelf ook geconstateerd. Overigens, ja. Nou ja, ik vind het gewoon echt slappe hap. Ja, ik heb er geen ander woord voor. En ook Dammers, jongens, vecht voor je kansen, man. Is dat dan iets van de nieuwe generatie, Joop?
Ja, zeker.
Ja, hè?
Ja, man. En ik wil niet een oude zeur.
Nee, ik ook niet.
Kom op, zeg.
Ja.
Ja, maar dat werd dus in mijn tijd, als ik dat gedrag zou gaan vertonen. En ik moest, ik kwam van Jong Groningen, of FC Groningen 2 heet het toen. En ik heb Anne Mulder moeten verslaan. Daar was ook op een gegeven moment tijd voor Anne Mulder.
Ja.
Maar of ik werd nog niet gekozen. En ik vond wel, goh, ik heb toch 3 goede invalbeurten gehad.
Ja, ja, ja.
Ik ga dat gedrag vertonen. En dan kwam de Van Dijkies en noem maar op. Daar had ik geen leven meer.
Nee.
Dus er werd gecontroleerd in de groep zelf. En een bepaalde hiërarchie. En die straf, die hoeft de trainer niet eens aan te pas te komen. Nee. Maar die tijd is voorbij.
Ja, dat soort karakters heb je bij FC Groningen ook niet erin zitten. Die heb je nog wel, hoor, denk ik.
Natuurlijk heb je ze nog wel, maar die worden helemaal ondergesneld door de rest.
Ja, 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 ja. Ja.
Ja, nou, mooi zijspoortje.
Dan moet je dus gesteund worden, hè? Dan moet je dus gesteund worden.
Ja, eens. Mooi zijspoortje naar de trainer. Want allereerst, William. Geen buis langs de zijkant, maar Wormoed. jij zat in het stadion. Heb je verschil gemerkt?
Ja, tuurlijk merk je direct verschil. Buis was natuurlijk veel meer aanwezig.
Er zitten nu mensen in het stadion.
Ja,
dus,
zeker.
En bij Buis was het dan wel leeg.
De meeste tijd wel, ja. Ja, maar dan nog kwam Danny er wel bovenuit.
Natuurlijk.
Ja, nee, het zijn gewoon 2 totaal verschillende karaktertrainers. Waarbij ik niet praat over goed of slecht. Maar
krijg je wel, hoor. Ze veroordelen je nu op. En dat alles gaat gepaard met resultaat, jongens. Let maar op. Ga maar verder, Pompje.
Ja, nee, maar dat moet jij zo even vertellen. Want wacht, ik maak nog even het zintje af. De totaal andere beleving in het stadion wat betreft de trainer. Wormoed is een hele rustige man en is dat ook langs de zijlijn. Danny is natuurlijk een flap uit. En iemand met een opvliegend karakter die dat ook op die
bevlogen,
manier...
Bevlogen, ja.
Ja, bevlogen. Overigens, Danny Buijs heeft de eerste overwinning te pakken in België.
Ja, goeie ook.
En goeie ook. En dat gun ik hem ook van harte. Dus ben deze ook nog even gefeliciteerd vanaf deze kant.
Joop, vertel.
Joop, ja, vertel. Wat...
Nee, maar ik vind die discussie over de karakters van... trainers, individuen, maar in dit geval de trainers en hun stijl van coaching. Hè, situatief coachen of juist niet. Ja, dat gaat altijd gepaard met resultaat. Als je onze Atletico Madrid trainer hebt, die speelt bijna altijd finales. Champions League. En dat is het allemaal gedoogd. En dat is het logische. Kijk eens hoe die gasten motiveert. Ja. Die krijgen het schuim op hun bek, jongen. En dat is allemaal prima.
Daar wordt Danny ook altijd mee vergeleken.
Ja, ja. Totdat je niet wint.
Nee, precies.
Hij maakt ze nerveus. Hij weet niet meer wat hij doet. Hij heeft de controle niet meer. En dan heb je zo'n hele keurige, rustige Frank Wormoed.
Ja.
En iedereen heeft zijn eigen stijl, inderdaad. Kijk, Danny zat ook een hoop...
Maar wat gebeurt er als Wormoed straks 5 op rij?
Maar 5-1 punt is het... Hier in Groningen. Lorms van die dugout uit, kom. Hij moet dus een keer gaan coachen. Wat is dit toch allemaal? Dat krijg je dus van... Sta eens op en ga die jongens eens even corrigeren.
Ja,
grijp in. Dan krijg je dat gezeur. Ja. Dus hou daar in feite... Hou ermee op met dat gedoe.
Je karakter is dus zo goed als je resultaat aan.
Ja, maar Den ook. Den zit stress bij. Maar ook onzekerheid. Onzekerheid in de zin van dat hij zijn team kent. En dat hij denkt, er zitten een paar bij. Die weet ik zeker dat die wegappen met concentratie.
Ja, die moet je die continu
moet
bij de les hebben.
Bij de les hebben. Ja, ja. Dat bespreekt hij. Dat heb ik ook altijd in mijn verleden gedaan. Ik heb altijd gezegd tegen mijn spelers, waarvan ik dacht, jij glijdt weg. Ik noem alleen je naam. Keihard. En als je niet luistert, doe ik het nog harder. Dat iedereen denkt van, wat doet hij nou dan?
Ja.
Maar dat hij maar weet wat ik daarmee bedoel. Dat heeft met omschakeling te maken zowel. En alle voetbalmomenten, bij balverliezen, bij bal wenst. Dat ik even aancoach. Want ze zijn nog niet zover. Om dat 90 minuten te doen. En trouwens, dat is al moeilijk hoor. In deze tijd. Dat je een bepaalde spelers kwaliteiten hebt. Die dat allemaal even 90 minuten. En jij als trainer keurig op je stoeltje kan gaan zitten. Van nou, dit ga ik even uitzitten. Ik heb mijn werk gedaan. Ja. En het is klaar. Nee.
En daar is bij FC Groningen nog lang geen sprake
van. Nee, natuurlijk niet.
Zeker ook die verdedigende concentratie bij de omschakeling. Die mis je continu ook. Nou, gisteren die Meta, die werd gewoon verrast bij de tegendoelpunt. Ja. Die 2-1. Die was veel te laat. Die was al zo hoog op. Ja, precies.
Waarvan ik dacht, wat doe je daar?
Ja, nou inderdaad.
Maar je staat veel te hoog.
Ja.
Nou, dat zijn details die je natuurlijk door de week allemaal bespreekt met dat soort gasten.
Ja, ja.
Je hebt videoanalisten, je hebt allerlei, je hebt een groep om je heen die alles ziet. Dus meer dan 88 ogen. En dat wordt weer hersteld. En dat doe je niet tijdens de wedstrijd, want by the way, die fout is al gemaakt. En dat herstel je niet meer door te zeggen van, wat doe jij nou? Nee. Dat is allemaal achteraf gelul.
Ja, maar je moet voor de volgende keer proberen.
Dus mijn betoog is, jongens, laat die mensen nou gewoon hun werk doen in zijn eigen stijl. En veroordeel hem daar aan het einde dan pas op.
Ja.
En niet zoals we dat nu doen. Ad hoc.
Ja. Nee, maar goed, alleen de naam noemen. Hè. Zoals je zei, Joop is natuurlijk wat anders dan 90 minuten lang langs de zijkant. Hey, ik denk dat Wormoed wat meer die balans
Ja, overal wat te voor heeft. Staat, zal misschien niet goed zijn. Maar nogmaals, ja, misschien Danny iets te, maar past nog steeds volgens mij in onze DNA.
Ja. Nou, we hadden het net al even over de nieuwe aanwinst Meta. Maar
jullie Noors is niet zo geweldig.
Nee.
Meta. Ja, dat is heel goed. Ja. Maak jij
nog jullie.
Meta. Ja, oké, heb eens.
Het is eigenlijk Fins.
Nou maak je het nog moeilijker.
Nee, maar hij komt uit Noorwegen. Maar zijn vader komt van oorsprong uit Zweden. En die zijn voorouders, zijn opa en oma, dus kom uit Finland. Ze zijn steeds verder naar het westen opgetrokken.
Ja, ja. Veel A's in ieder geval in zijn naam.
Ja. En ook puntjes.
En een hoop puntjes.
Alleen die puntjes hebben we nog niet.
Toch een leuke wetenswaardigheid dit weer, hè?
Eentje.
Ja.
Ja, je krijgt een hoop punten met Maarten.
We gaan gauw door, want Joop,
die grap die is ook al heel vaak gemaakt toen
ik kwam. Ik was er niet. Sorry, ik was zeer origineel. Ik ben de eerste die dit zegt.
We gaan door. Want Joop, het is natuurlijk lastig te zeggen. We zijn nog maar één wedstrijd verder. Maar wat mis je bij Groningen? Wat heb je gisteren gemist?
Nou, daar heb ik het al over gehad.
Nog één keer, concreet.
En by the way, ik snap wel de tactiek of het begin waar je mee van start. Je plan om Volendam het vuur aan de schenen te leggen. Maar ik had daar iets meer in willen zien. Toch, perspectief zien. De tegenstander heet Volendam. Ja, het is de eerste wedstrijd. So what? Zet ze, pak ze bij de strot. Kom op, zeg.
William, eens?
Wat ik gemist heb bij FC Groningen?
Ja, echt zeg maar dat over mijn lijk mentaliteit uit, mag ik het zo noemen? Ja?
Nou, nee, maar gewoon het mogen niet meer opbouwen. Ja. Of je kiest ervoor om de zwakste schakel, die 16-jarige, in balbezit te laten komen. Die volaf gaan jagen. En je krijgt zo het publiek achter je. Mm. By the way, zonder dat dat gebeurde, werd het al snel 2-0. Hè? Dus dat hoort tegenstrijdig aan. Maar als we toch meer willen dan de laatste jaren, denk ik dat we daar, nogmaals, Volendam, dat we daarmee moeten beginnen.
Ja, ik hoop dat we nog veel meer te zien krijgen van die eerste 20, 25 minuten van Schoonen. Want toen heb ik echt genoten. Vond ik echt heel frivol, heel verfrissend. Wat ik nog wel gemist heb, is dat, maar dat zie ik eigenlijk over de volle breedte van de Eredivisie. En daar snap ik eigenlijk helemaal geen reet van. Is dat die spelers helemaal nog niet 100% fit zijn. Heb je een voorbereiding van 7 weken achter de rug. En in de tweede helft slaat over de volle breedte, ook bij FC Groningen, de vermoeidheid toe. Het wordt slordig. De concentratie.
Je ziet het dus overal.
Ja, maar je ziet het breed perspectief.
Dus je gaat
ja.
niet 10 weken voorbereiden. Je bent zeker nog een paar wedstrijden nodig in de competitie.
Dat is toch raar? Optimaal. Ja, 7 weken.
Maar weet je wat ook een debet aan is? Dat je dat ziet? Spanning. Spanning.
Ja.
Vreet aan je fysiek.
Ja, precies. Ja, oké. Okay. Dat zou kunnen. En dan zo voor zo'n eerste wedstrijd.
Ja.
Ja, ja dat zou kunnen.
Plankenkoorts bij sommigen. Ja, ja. Die komen ja, niet aan hun
dat
niveau.
Dat speelt zeker mee. Dus dan ben ik benieuwd in de tweede speelronde.
Ja, maar dat komt wel goed.
Maar
ja,
Groningen moet nu naar Ajax. Hè. Dat is ook wel weer een beetje...
Ja, maar niks met fysiek te maken. Nee, maar ik bedoel, dan kunnen ze uitrusten, bedoel je. Kunnen ze rustig achteroverleunen.
Ja, nou ja, maar ik kijk een beetje naar de resultaten. Je staat natuurlijk na komende week op 1-2. Dat kan bijna niet anders. Ja, ja, ja. Dus dat is toch, ja... In die zin was die wedstrijd tegen FC Volendam eigenlijk wel heel belangrijk.
Eagles thuis.
Ja.
Want de derde doe ik volgens mij als analist.
Ja, jouw oude club ook trouwens. Ja. Hè? Dus daarom heb ik jou ook op
dat
die
wordt dus
gezet.
Al een hele belangrijke.
Dat wordt een hele...
Voor je ja. stad is gelukt.
En als jij niet van Volendam kunt winnen, dan vraag ik me ten zeerste af of je wel van Go Eagles kunt winnen. Hoor.
Ik denk dat Eagles er nog anders in gaat zitten, maar oké.
René Haken, hè? Met zijn groep. Ja. Ik stel voor, want we hadden ook nog een ingezonde mededeling, Mark, van Jesse... Jesse, hartstikke bedankt, jongen. Heel fijn dat je mij hebt aangeschreven. Maar die schuiven even een week door, denk ik, gezien de tijd.
Ja, lijkt me goed.
Vind je dat een goed
ik
goed
heb plan? De vraag gezien.
Ja, dus heel kort.
Ik vind hem een hele goede vraag, trouwens. Even, ja, ja, ja. Die er komt voor.
Mooie cliffhanger.
Hele mooie.
Ja. Ja, pakken we volgende week dan gelijk even vanaf het begin op. Ja, dat lijkt me goed.
Ga geen tipje van de sluier, hè? Nee. Goeie vraag, inderdaad. Gaan we volgende week op terugkomen.
Ja, dan hier inderdaad volgende week dan tegen Ajax. Dat wordt een hele lastige opgave. Daarna Go Ahead Eagles. Dan is het eigenlijk... Dan moet je wel, toch?
Ja, even uitgaan dat je in Amsterdam geen punten gaat pakken. Ja, dan is dat wel noodzakelijk, ja. Ja, zeker als jij... Je ambitie is
twee degradatiekandidaat.
Ja, nou ja. Ja, maar daar denk ik... Je schaadt Go Eagles onder de
degradatie. Jazeker, die komt bij die 6-7 ploegen. Ja. Die gaat strijden voor de directe degradatie.
Ja, ja.
100%.
FC Groningen wil de play-offs halen. En als het even kan, die ook nog winnen. Nou ja.
Ja, binnen 3 jaar.
Dat klopt.
Maar niet zo snel mogelijk.
Ja, natuurlijk. Het zou liever dit jaar zijn. Maar het is een 3-jaren plan.
Ja. Nou ja, goed. Het voert ook veel te ver om nu zulke grote conclusies te verbinden aan deze ene wedstrijd. Moeten we ook niet doen.
Maar natuurlijk wel even lekker om het seizoen even goed te beginnen.
Ja, maar dat is dus niet gelukt.
Dat is dus niet gelukt,
toen de wedstrijd gisteren afgelopen was, je merkt het ook in het stadion. En ik had zelf ook precies hetzelfde gevoel. Wat moet je hier nou van vinden?
Ja.
Het stadion, er werd niet gefloten. Er werd niet geen boel geroepen of iets dergelijks. Maar ook geen applaus klonken. Het was heel tweeslachtig. Die 2-2, niemand begreep eigenlijk, niemand voelde eigenlijk van, wat moet je hier... Nou, iedereen, ik denk dat iedereen met die vraag zat. Zelfs Wormoed, want Wormoed, ik zei dat ook tegen Wormoed.
Was het ook niet van, oh, daar gaan we weer?
Nou, nee. Dat gevoel niet echt. Nee, dat gevoel niet echt. Nee, gewoon vlees nog vis. Ik zei tegen Wormoed, zei ik ook
dan
van...
Dan zeg ik hetzelfde.
Ja, hè? Ja, precies.
Toch? Daar gaan we weer. Is vlees. Het was toch al jaren vlees nog vis?
Ja, nou ja, in die zin, ja. Nou ja, ik vond voetbal wel iets... Kijk, dat was het bemoedigende.
Oh,
voetbal was
20
iets
minuten, Volendam. Daar ga ik geen oordeel over.
Nee, daar heb je gelijk in.
En waardeoordeel niet. Want
ja.
Dat...
Ja, we kijken in ieder geval uit naar komend seizoen. En laten we Volendam dan maar snel vergeten.
Ja, maar dat klopt. En ik blijf erop hameren. Het is Volendam. En hoeveel kansen jij weggegeven hebt tegen deze ploeg... hou ik maar hard vast dat daar een kwalitatief echt sterke tegenstander tegenover staat.
Ja. Nou, bedankt Joop. Bedankt William voor deze keer. En tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot volgende keer, jongens. De podcast over FC Groningen.